Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tony Media. Deze editie.
Zijn de snops lam in Japan?
Door Jortzig als Lord Harris?
Valt Ivo voor de vele beloften van de smeermafia?
Vreest Jort koning Kreukel in het torentje?
Reserveren de snops Table 9 at Ritz?
En delen we levenslessen als koop nimmer een hotel als je dronken bent?
Buongiorno, Ivo.
Buongiorno.
November.
Ja, ik wilde eigenlijk afzeggen, want het regende.
Ja, en daarom heb ik tegenwoordig dus in de stad op de fiets, ja, met enige tegenzin, fiets eigenlijk liever niet, maar zo'n petje op. Kan het?
Ja, dat is een beetje, roept bij mij de dagen van oom Louis op, dat ik op de tractor met hem naar de pruimgaard reed. En, maar dit is een mooie, een Harris Street is dit.
Het is een Harris Street, natuurlijk is het een Harris Street. Ja. Want wat is Harris Street? Even voor de mensen, dus tweet, je hebt de ene tweet is niet de andere tweet, komt uit Schotland.
Nee, maar je hebt de Schotse, de Ierse, de Engelse tweets. En dan natuurlijk zijn naamgever, Lord Harris, die het gold altijd als, wegens zijn schokbetonnen karakteristiek als utterly informal. En Lord Harris wil daar op een gegeven moment ook een einde aan maken, aan dat imago. En stapt daarmee in zijn tweetpak de Royal Enclosure binnen.
Ja. Yeah.
Waar Edward de Seven zit.
Oh, dit. De Seven, dus dat is zeg maar in between the walls.
Ja. Yes. Yeah? En wat doet Edward de Seven? Out. Ja. Dus dat je het even weet.
Ja, je hebt nog steeds dus never wear brown in town, zou je kunnen zeggen.
Ja, suede is inderdaad voor the weekends. Maar ja, dan kan je ook weer zeggen, yeah. What's a weekend?
What's a weekend?
De yeah. Snopcast.
Niet inclusief, maar exclusief.
Ivo, we doen even wat huishoudelijke mededelingen as a starter. We kregen ontzettend veel aanvragen van hockeyteams of ze ons gesponsord kunnen gaan worden. Want dat hebben we dus aangeboden.
Ja.
We gaan pas volgende keer in de volgende snopkast erop terugkomen welk team uitverkoren is. Maar we willen toch wel even de voorwaarden strak zetten. Na het fluitsignaal heb ik gezegd zo snel mogelijk de bar in. Maar we bedoelen natuurlijk na het fluitsignaal van de start van de wedstrijd.
Ja, weet.
En het criterium is dus, voordat je gaat zweten, dien je in de bar aanwezig te zijn. Onze sponsoring zal overigens niet uit geld bestaan. Het snoplogo moet op de shirt, maar zal volledig in alcohol worden omgezet.
Dozen wijn. We beginnen met 2 dozen wijn en dan bij goed gedrag wordt dat uitgebreid.
Die maar, voor de wedstrijd genuttigd moeten worden, aantoonbaar.
Nou, tijdens. Dus in je ene hand de hockeystick en het in je andere hand het glas. Oké, okay, we zullen niet te streng zijn. Het hoeft niet helemaal vol. Een half vol glas en zo ga je de wedstrijd in. En
ja. Heb je nog eens aan het glas? Ik vind wel spiegelau of wel kristal, toch? Niet zo'n fabrieksglas.
Ja, Salto is wel heel uitdagend. Dat is gewoon dat als de wind te hard is, dan gaan de glazen al kapot. Maar we willen daar wel beeld van. Dus,
zeker. En dan komen we op terug. Ja. Volgende keer doe je best. En nou, doe eigenlijk juist niet je best. Dat was het idee.
Precies.
Maar dan nog de Snop Academy, die wij al een beetje hebben aangekondigd. Binnenkort op, zoals dat heet, de socials. Je hebt geen idee wat het is. Doe geen moeite. Kun je aanmelden. De Snob Academy, wat houdt het in? Nou ja, we gaan ons eerste Snob College geven. En je moet wel even lid worden van de Snob Academy om je collegekaart te krijgen. We gaan het hier in de buurt, in dit gebouw, gaan we het doen. Op 26 november vanaf 3:00 middags. Wat zijn ook weer de voorwaarden?
Nou, geen korte broek. Zonder sokken. Althans, als je sokken niet reiken tot aan je knie, dan sturen we je naar een van de winkels die daarin voorzien. We hebben natuurlijk ook nog wat onverwachte verrassingen.
Ja, nee, zeker. Het wordt heel leuk. We hebben dus een deel echt academische vorming. Hoe je zo snel mogelijk van de universiteit af kan. En we hebben natuurlijk het practicum gedeelte. Maar ik wilde eigenlijk zeggen, maar daar sta je natuurlijk ver boven. Mm-hmm. Ja, jongens, je moet wel gaan betalen. Dus je wordt lid voor €49. Dan kun je naar het college komen. Moet je nog wel even een kaartje kopen. Want anders komt iedereen tegelijk. En dan is die zaal te vol. €15 erbij voor het college. Jongens, wat als we over dat geld gaan zeuren. Toch? Nee. En waar gaan we dat geld aan besteden? Wil je toch nog zeggen? Dat hebben we eigenlijk ook met de veiling laatst van de speciale shirts. Het goede doel is, wij hebben de laatste tijd te vaak business class gevlogen.
Dus wij verlangen terug naar first class. Dus wij zullen dit geld inzetten om onze upgrade te financieren van business naar first.
Dat is absoluut een goed doel.
Lijkt mij wel, ja. Had jij iets anders in gedachten?
Nee, zeker niet. Ja. Het beste doel wat ik kon bedenken. Heeft het eigenlijk nog zin om te zeggen wat ze eigenlijk krijgen voor dat geld?
Nee, totale verrassing. Toch wel iets van kaviaar. Wat hebben we nog meer beloofd?
Dat is op het college. Als je bij die 100, 120 gelukkige eerste lichting studenten hoort. Nee, maar je krijgt natuurlijk, je krijgt exclusieve toegang tot extra content. Want we gaan extra films voor allerlei dingen gaan we doen.
Je krijgt aardrijkskunde ook.
Zeker. We gaan de wereld opnieuw indelen met onze nieuwe wereldkaart. Daar ben je bij. Je kunt direct contact met ons hebben. Je kunt ons DM'tje sturen. Wel een beetje rustig aan. Ik ga niet met verjaardagen feliciteren. Zo. Je kan wat. Dan hebben we natuurlijk, je hebt toegang tot evenementen. Want anders wordt het gewoon te druk. Dus je moet wel lid zijn van de Snob Academy. En natuurlijk, belangrijk, korting op werkkleding. Dus we beginnen met de Snob Shop. Waarin wij proberen heel scherp goede dingen te gaan inkopen. En dan kun je natuurlijk een forse korting krijgen. Bijvoorbeeld het nieuwe Snob Academy sweatshirt. Eigenlijk waar je in zou kunnen zweten in theorie, maar natuurlijk niet mag. En dat krijg je als je lid bent van de Snob Academy voor een hele scherpe prijs. Verdienen we eigenlijk weer niks aan sneu. En we hebben nog een speciale categorie.
De
oppersnob.
Oh ja, ja. En de oppersnob, die krijgt hier voor één keertje een plaats aan onze wand. En we zullen dan ook zijn cv bespreken. En dat is al voor 6,5 mil, wat is het?
Nee, ik geloof €666. Ik vond het ook te weinig.
Okay.
Het werd ons door de tonnies ook ontraden. En zeggen, jongens, het moet wel een beetje duur zijn. Anders gaat dus €666.
Okay.
Want ja, even op een koopje, maar zo zijn wij.
Goed.
Laten we even maandagochtend glaasje erbij. Ah. Waar dacht je aan?
Nou, ik was bij Taiko, dat restaurant ken je natuurlijk, ons Motel. En mijn geliefde chef Chilo van Koevoorde, die ieder jaar een thema heeft.
En zit hij daar nou? Dat is die man die toch voor die Arabieren kookt?
Ja, hij was ooit een privéchef. En inderdaad, van die diners in piramides met meisjes in Dolce Gabbana jurkjes met bladgoud. En inmiddels is hij aan het hoofd van het Conservatorium Hotel en ook in Dubai werkzaam. En hij heeft ieder jaar een thema en dit keer rijst. En godzijdank zit er aan rijst natuurlijk
het
ook.
Het thema is rijst.
Ja, in het restaurant. Maar godzijdank heeft rijst ook een alcoholische component in de vorm van
maar
sake.
Maar rijst is echt wel powerful. Voedsel toch, Ivo?
Nou ja, maar goed.
Je moet wel kwalificeren voor de 30 armste landen. Wil je alleen van rijst leven?
Ik vind het wel aardig hoe het wordt gewoon echt begin van de mensheid gegeten. En de sake gaat, heb jij enig idee hoe ver dat teruggaat?
Nou, heel Japan gaat al duizend jaar terug.
Ja, nee, maar goed. Voor Christus werd er al sake gedronken.
Prachtige dop zit erop, zeg.
Het leuke is dat, weet je wat de voorloper van sake was? Dat vond ik zelf wel mooi. Dat was dat toen Japan kennis kreeg van de rijst uit China en Korea.
Ja.
Dat was vrij hard. Het was natuurlijk geen drank. Dat kouden ze een minuutje op. En dan zat je in een groepje aan de tafel. En dan kwad je met z'n allen in één bak je gekoude rijst.
Dat en de verliezende partij.
En dat liet je een nachtje staan. En dat begon te gisten. En de volgende dag was het een beetje vloeibaar. En met een soort pincetachtig apparaatje zat je dat eten. En vanaf 1600 zijn ze het gaan brouwen. En ik vind dit leuk. Er zitten allerlei snobberige dingen in. Want ik weet niet of je de naam kan voorlezen. De Dasai.
Dasai 23.
Van de brouwerij Asahi Shuzo. En zij maken gebruik van de allermooiste, de meest elitaire rijst die er is. En inmiddels weet ik van Shilo dat de Yamada Nishiki is. En waarom heet hij nou 23? Omdat voordat ze deze rijstkorrel gaan behandelen, wordt hij eerst langdurig gepolijst. En dan blijft er nog maar 23% van die korrel, korrel over. Korrel. Nou, dat durf ik niet mijn ledemaat voor in het vuur te steken. Maar dan heeft hij nog maar 23% van zijn oorspronkelijke gewicht.
Ja.
En, nou ja, proef maar.
Nou, ik zou zeggen, een goede start van een hockeywedstrijd. Dat is echt goed spul, zeg.
Ja, kan jij het proeven hoeveel alcoholprocent?
15 of zo,
ja,
meer?
Heel goed, heel 15? Goed in de buurt. Nee, 16.
16.
Maar dat...
ik drink het bij de sushibar altijd warm. Dat mag niet, hè?
Nee,
de Japanners doen dat niet. Als je een petje in de studio ook niet op mag,
nee,
geen warm.
Nee, de Japanners, die kijken je dan heel minzaam aan. Het is ook sowieso, als je als westerling in Tokio op de vismarkt in een sushibar zit, dan leer je pas hoe je sushi moet eten. Al die Nederlanders die pakken dat sushibrokje, pletten dat met rijst in de soja.
Ja, ja, lekker.
En een Japanner trekt dan echt de wenkbrauwen tot zijn kruin naar boven als hij dat ziet. Want de Japanner die legt het stukje vis aan in de soja. Die geeft een aaitje aan het sojaoppervlak, waardoor die rijst niet uit elkaar flikkert. Mm. Iedereen zit hier altijd met bakken rijst in zijn soja.
Yeah.
Dus leer van de Japanners en leer van deze Dasai.
Ja. Wordt het goed verkocht?
Nou, ik hoorde net dat de afgelopen 10 jaar in New York de omzet in sake is verviervoudigd. Hmm. Ook omdat ze kwalitatief beter zijn. En daar zitten veel verhalen. Want
volgens mij word je er nog dikker van dan van gewone wijn.
Nou, het voelt aardige is dat Chilo zegt dat je na 8 glazen Bourgogne heb je de volgende ochtend toch wel even dat je moet knipperen met de ogen. Maar je gaat van sake, als je te veel drinkt, ga je een beetje zweven.
Chilo zo bekijken, heeft hij ook wel eens een glaasje sake op, toch?
Nou, hij is ervaringsdeskundige, ja.
Aha. Ja. Nou, Ivo, heerlijk. Sake. Wat doen we? Moet ik sake? Sake.
Ja. Okay. Arigato.
Ben je ook een matige man? Laat je snop voeden dan. Mail je vraag naar desnopkast@tonymedia.nl.
We gaan snop voeden. Hebben we eigenlijk al een beetje gedaan natuurlijk. Door dit maandagochtendglas. Maar we hebben een vraag van Mark Brinkman uit Den Haag. Hij doet een pleidooi voor de leren schoen. Beste Jort en Ivo. Zowel op kantoor als ook in privé-tijd dreigen steeds meer mensen de vaak witte sneakers in plaats van een elegante leren schoen van een van de bekende merken. Hoewel de sneaker eerst alleen nog werd gedragen door kinderen en junior medewerkers, zien we de laatste jaren dat de sneaker ook is ontdekt door de hogere managementlaag. Dat zegt dan technisch altijd C-level.
C-level.
En zelfs de leden van de boardroom. Moet ik nu meegaan, of beter gezegd, hoe ga je van deze trend of toch vasthouden aan mijn chique lederen schoeisel? Ik zie met belangstelling uw reactie tegemoet.
Ja.
Nee,
daar kan geen misverstand
over zijn. Ik begrijp dat die witte sneakers een beetje op een retour zijn, hoor. Dat het een beetje tussen casual en netjes in wordt. Maar de kans dat de gaatjeschoenen, als ik maar goed beluister, zitten we toch een beetje in de omgeving van de bordeauxkleurige gaatjeschoen, dat die het niet echt meer gaat maken.
De Crockett & Jones, de Triggers, de Edward Greens, zo mooi. Die alleen maar beter worden naarmate ze ouder worden.
Weet je wat ik echt fijn vind? Een Chelsea boot.
Ja,
dus
dat
dan heb je geen veters, dan moet je een beetje met zo'n lipje aantrekken. Maar ja, ik vind het wel een elegant schoentje. Dat zit ook ergens tussen casual en formeel in.
En een leren zool. We hebben ooit nog eens een boekje geschreven, Man en Pak. En toen hebben wij uitgebreid research gedaan en onderzocht hoeveel vocht de mens verliest via zijn voeten per dag. En dat is meer dan een theekopje. Nou, als je dat in een plastic sneaker loslaat, is toch anders dan
dat is
een
leren zool. Dat is de reden dat ik geen sneakers draag. Ja. Je krijgt er gewoon zo'n... Nou ja, maar jij hebt toch ook een talkpoeder die goed werkt daarvoor?
Dat hangt er vanaf of het winter of zomer is, welke ik gebruik, dat begrijp je.
Zeker, ik begrijp het in ieder geval. Dus ik hoop dat we je vragen hebben beantwoord, Mark Brinkman. Nou, die hebben we eigenlijk niet gedaan. Moet hij vasthouden aan zijn leren schoenen?
Ja.
Denk ook eens aan het dierenleed, Brinkman, met je leren schoenen. By the way, we zaten even te eten gisteren met Fokke de Jong van Suit Supply, voorheen sponsor. En die vertelde, ik zei, ja, die pakken, jij het Suit Supply, heb je daar problemen mee? Hoe gaat het met de pakken nu wereldwijd? Hij zei, ja, Nederland is dus weer het enige land waar mensen niet in een pak gezien willen worden. Zelfs Scandinavië, vroeger alleen maar baarden en kooltruien. Zelfs daar dragen ze, wel op een wat modieuzere manier dan 20 jaar geleden. Maar dragen ze toch pakken. Amerika, eigenlijk alle landen gaat dat goed. Behalve hier.
Maar dat was in de tijd, Financial Times was al een grote kop in de tijd van, if you want to escape from fashion, go to Amsterdam.
Nederlanders pakken ook niet goed dragen. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Ik heb nog een voorbeeld wat je momenteel in de komende weken van de verkiezingscampagne voorbij ziet komen, waar je denkt, als je zo'n pak draagt, doe dan maar niet.
Top of the snobs.
Top of the snobs.
Ja,
Wie gaan we nomineren?
Nou, het wordt een beetje gemengde heldendom. Hè? Je hebt een Nederlander die ooit zich in de wereld van de luxe hotels begaf. En ik ben een beetje op zoek gegaan naar de grondlegger van de allermooiste hotels ter wereld. Mm-hmm. César Ritz, met het Ritz Hotel.
Iedereen kent de Ritz. Je kent hem in de Place Vendôme in Parijs. En je kent hem natuurlijk Piccadilly in Engeland. Ja. Is dat familie? Dat is hetzelfde.
Ja, dat is de Londense is in 1905 opengegaan. En 7 jaar daarvoor is degene in Parijs opengegaan.
Heb jij een favorite? Welke van de twee?
Ik heb van beide een souvenir meegenomen. Dit vond ik erg leuk, omdat ik toen na de renovatie er was. En ik dit bordje zei ik, ik heb drie
butlers.
Ja,
Harry,
ik vind het zo verwarrend. Ik heb drie butlers. Hoe zit dat bij
Jacob,
jullie?
Jacob, Harry en Steve. Ja, je hebt drie butlers.
Ja, en toen zeiden ze, we all have a preferred taste. Dus if one of them is not of your liking, you can always switch to the second one. Dus ik vond dat wel chic. Goed, dat je gewoon de keuze hebt uit je butje. Je ziet ze voorbij komen. Daar heb ik het meeste mee. Maar ik vind in Parijs, dat is natuurlijk leuk voor ons. Want dat is gewoon, al onze helden die hier hangen, hebben daar
al dan niet met hun eigen vrouw wat nachten doorgebracht.
Nee, maar dat is echt ongelooflijk. Van Hemingway.
Nou ja, de laatste nacht van Princess Di, volgens mij, was zelfs in de Ritz in Parijs.
Ja, 98, wat was het, ja.
Ja. Oké, maar E.T. César Ritz, een Zwitserse meneer.
Ja, een boerenzoon. Ja. De dertiende en laatste zoon, die echt via allerlei hotelbaantjes zich opwerkt en dan op een gegeven moment zijn geluk gaat zoeken bij de wereldtentoonstelling in Parijs. En daar in Parijs snel furoren maakt ieder hotel waar hij komt. Hij heeft hele uitgesproken wensen. Hij vindt dat de gangen ook breder moeten zijn, omdat de vrouwen met de dan toe gebruikelijke hoepelrokken elkaar in de gang moeten kruisen zonder te moeten draaien. Hij het spreekt mij zeer aan. Hij is smetvrezig.
Allemaal puntjes.
En hij heeft een paar van die quotes die iedereen nog op de hotelschool moet weten. Dat is de klant heeft altijd gelijk. En dat is echt zo'n credo van hem.
Dat is nu wel een cliché.
Dat betekent voor hem dus, zie alles zonder te kijken. Hoor alles zonder te luisteren. Wees attent zonder slaaf te zijn. Anticipeer zonder aanmatigend te zijn. En als een gast klaagt over een gerecht of de wijn, verwijder het onmiddellijk en vervang het zonder vragen te stellen. Nou, al die maar goed, hij heeft wel ook die hele grandeur met die Zwitserse route in Parijs kunnen brengen. Hij is bevriend geraakt met de beroemdste kookboekenschrijver van zijn tijd, Escoffier. Mm-hmm. Die heeft hij mee naar Engeland genomen. En daardoor is in Engeland is hij ook degene die verantwoordelijk is voor de gastronomie met de Franse keuken in Engeland. Dus hij heeft echt wel wat op zijn naam staan. En bij de opening in Parijs had hij al zo'n reputatie dat daar schrijvers, filmsterren, beroemdheden en paar koningen had hij, waardoor iedere koning, de koning van Spanje, zei, ik wil ook een rit.
Ik wil ook een rit.
Zo heeft hij dus dat weten te
uit Madrid te baten. Is het ook, hè? Ja.
Het wemelt van de anekdotes. Het was vrij formeel. Je moest bij het diner een das aan. En één vent die met zijn hond reisde, met zijn chow chow, die nam zijn hond mee. En die zei, de maître zei, sorry, ja, levende wezens moeten een das aan. Nou, de volgende dag, hij naar Charvet, liet een das op maat maken voor hem en zijn hond. Ja. En de hond mocht er de volgende dag in. Dus dat is wel leuk. En onze Luisa Cassati, waar we het vorige keer over hebben, Marquisin uit Venetië, die er met haar luipaarden door Venetië voer in haar gondel, die had ook een rare fascinatie voor slangen. Dus die kwam daar met een tiental boa's. En de conciërge kwam dan iedere dag met 6 levende konijnen. En die werden naar de suite gebracht van mevrouw Cassati. Ja, dus dat was wel. Maar goed, het is echt ook in de oorlog. Hemingway heeft persoonlijk de Ritz Bar, toen naar de dag van de bevrijding, heeft hij heropend met 2 geweren in zijn holster en een jeep. En iedereen die aanwezig was, champagne aangeboden.
Dus Hemingway?
Ja, die heeft er persoonlijk op toegezien. Terwijl Leclerc nog bezig was op de, waar was het?
Bij de developer van de Fransen, onder de goal.
En het was, het was een beetje voorbarig, maar Hemingway was al aan de drank.
Nou ja, en ook Hemingway hield wel van de slokjes.
Ja, en het aardige is, jij zegt dat
later leggen we nog eens een keer uit hoe Hemingway eruit is gestapt. Heeft hij buitengewoon handig gedaan.
Nou, met verven, zou ik willen zeggen.
Verven, ja. Nou, de verf kon ook wel opnieuw vervangen worden, want hij schoot zijn schedeldak eraf. Maar
met dank aan hem, je zegt net, hij lustte wel een drankie.
Nou, ja, toch?
Dat klopt. Maar de Bloody Mary is ook uitgevonden door de bartender van de rit, die Hemingway, die begon altijd met een paar Negronis.
Ja.
Heel belangrijk.
Maar Bloody Mary is gebaseerd natuurlijk op de katholieke koningin die iedereen onthoofde.
Nou, ja, is dat zo?
Ja, natuurlijk, 16e eeuw.
Oké, okay, maar of die al. Nou, dan gaan we eens even.
Maar goed, je naam kan je wel gebruiken.
Ja, oké. Okay. Maar goed, hij had dat nodig na zijn bezoekjesrits. Want dat begon met de Negronis en dan een paar wijnen aan tafel. En s'avonds aan de cognac met Scott Fitzgerald. Met, ja. Nou ja, noem maar op.
Het klinkt allemaal erg lekker interbellum. Een beetje jaren 20, 30.
Ja.
Toen de wereld nog lekker in elkaar
ja.
zat.
En het leuke ook nog vind ik dat je hebt in het Webster woordenboek. En is het woord ritzy. Ik heb het namelijk ook.
Ritzy.
Ja, dat is afgeleid van de rit. En ritzy is een synoniem voor snobbish.
Aha, dus wij zijn eigenlijk ritzies.
Ja, dat is dus dat is. Dus we hebben een linkje.
Ik heb een andere link met het hotel in Londen, waar ik ook wel geweest ben. Ik kwam ergens in een nieuw boek, in een biografie van Frederick en David Barclay, een tweeling, tweelingbroers, tegen dat Margaret Thatcher is overleden in de Ritz, want die huurde in haar finale dagen gewoon een suite in, of ze kreeg een suite aangeboden, want ze was een partijvriendje van de eigenaren. Het was erg aan die Tories, eigenlijk aan die rechtse typjes gekoppeld, dat hotel. Ik wil toch iets over die tweelingbroer beschrijven. Kwalificeren zij nu voor Top of the Snobs? Zijn ze echte snobs? Het begin is niet. Ja, het zijn echt social climbers, niet helemaal zoals het gebruikelijk is hier, mm-hmm. op de wand achter mm-hmm. ons. Zij zijn geboren gewoon in West-Londen, ik geloof in Hampstead. Working class background, met een ouderlijk huis ongeveer naast de railway.
Okay.
Waardoor de ramen stonden te klappen als de trein voorbij kwam. Dus zo zijn ze begonnen. Maar ik kan je zeggen, nu alvast, ze zijn heel anders geëindigd. die tweelingbroers, ze zijn nog altijd trots op dat ze eigenlijk gewoon als makelaar begonnen zijn. Kleine baantjes, schilder, een beetje rotzooien op de administratieve afdeling van een bedrijf. Maar al snel in de jaren 60 in het Londen, dat toen aan het groeien was, in vastgoed beland, in stenen beland. En dan op enig moment in de jaren 90 kopen ze het Ritz Hotel. Niet het allereerste bezit, maar wel het eerste echt grote bezit. Ik geloof voor 75 miljoen. Inmiddels, zeg ik ook al meteen cliffhangertje, zijn ze het kwijt aan een Qatar meneer. Weliswaar voor de tienvoudige prijs, maar toch. En die Barclay broers, die op zich kwalificeren ze wel voor onze snob. Want waarom? Eén. De mannen wonen offshore. Ze zijn absoluut financieel dubieus. Ze zijn niet goed te vinden. Heel veel vennootschappen. Hebben een eilandje gekocht dat 80 meter van Sark ligt. Sark is dus bij Guernsey en zo in de buurt, zeg maar, tegen de Franse kust, Engels grondgebied. En hebben ze op Brecou, heet het, Fort Brecou, hebben ze een nepkasteel gebouwd in de jaren 90 voor 60 miljoen pond.
Okay.
Ze hebben dat gekocht om fiscaal natuurlijk onzichtbaar te zijn, want Sark had. Tot voor kort hadden zij daar nog de droit de seigneur. Dus hadden ze nog het middeleeuwse recht.
Ja.
Waarbij de dorpsoudste natuurlijk recht had op alle maagden. En ook op zoveel kip en varkens per jaar. En zij gingen daar dus wonen. Nou ja, fiscaal onzichtbaar, prettig. Eigenaar geworden, niet alleen van de Ritz, maar ook van de Telegraph. Telegraph is natuurlijk een beetje het club, een beetje Telegraaf van Engeland. Clubblad van rechts. Daar zijn ze eigenaar van geworden. En in de Ritz hadden ze bijvoorbeeld, ik weet niet of jij dat wist, wat is de beste tafel in de Ritz?
Nee, dat heb ik even niet.
Table 9 zaten zij altijd. Ja? Of de Royal Family. Verder mag niemand daar zitten. En het waren zulke nare mannetjes. Dus humble roots. Ze deden heel netjes. Echt zo'n tweelingbroer met identieke een eigen
tweeling. Ik heb als dasjes gezien en pochetjes.
Nou ja, een beetje Ascot stijl. Zo liepen ze altijd bij. Maar ze hadden bijvoorbeeld ook een trucje dat als een vergadering met al hun deals die ze moesten doen, vergadering niet te lang mocht duren, namen ze een klein sigaartje dat ze rookten. En het tekent sigaartje op was als de vergadering open. Maar als ze dus met zo'n enorme Cubaan zitten,
paal,
dan konden ze nog wel een wat grotere deal afhandelen.
Oh jeetje, wat goed.
Ja, nare jongens.
Tijdslot.
Uiteindelijk is het niet helemaal goed met ze afgelopen. Dus op het hoogtepunt in 2020, een paar jaar geleden, schatten de Sunday Times op hun richlist op 7 miljard pond. Uiteraard fiscaal geheel onzichtbaar. Ze hadden een grootse levensstijl op dat Brecou. Met, men zegt, de Rolls Royce bracht ze van de voordeur naar de helipad.
Okay.
En alle straten waren van marmer. Dit is ongeverifieerd. We weten niet zeker.
Wel lekker leven. Zo door.
Biografie heet ook You may never see us again. Want ze wilden vooral onzichtbaar zijn. Een van de broers is overleden, David. Die andere leeft nog, is 88 inmiddels. Maar ook zoals het een snop betaamt. Het is natuurlijk totaal verkeerd gelopen met de erfenis. Want de kinderen moeten het overnemen. Een van de takken wordt dan min of meer koud uitgesloten. Die krijgt wel een beetje aandelen, maar die heeft niks meer te zeggen. Dus dat is een eindeloze rechtszaak geworden. Die andere vent die nog over is, Frederick, die is aan het procederen tegen zijn vrouw. En vandaag, toevallig, als ik het inspreek, vanochtend stond het nieuws. Hij is veroordeeld voor het afkopen van zijn vrouw, zijn ex. Divorce payment van 100 miljoen pond. Ja, zeggen dat is een redelijk bedrag. Als je 7 miljard hebt, ja. Dan komt hij leuk met schrik vrij. Ja. En hij zit te piepen dat het, there's no money. Dus hij heeft nu een rechtszaak lopen dat hij nog 246.000 of 245.000 pond moet overmaken. En zelfs dat doet hij niet.
Oh, jezus.
Dus het is ook een beetje een sierper. Dus hij komt ook met schulden. Ja. Ze schatten dat hij ongeveer een miljard schuld heeft. Dit moment. Maar ook nog wel bezit.
Van zijn leven.
De levensstijl zal niet veel minder zijn geworden. Oh ja, kijk. Ja, en
we hebben ook nog
ik kende ze eerlijk gezegd niet zo goed. Tot ik ineens een verhaal hoorde van de Nederlandse entrepreneur Marcel Boekhoorn. Ook al wel weer een aantal jaar geleden. Die had gewoon een borreltje in de rit, zoals je gewoon in de bar kan hangen met een paar vriendjes. En die stuitte op een gegeven moment op een vent, Mr. Lee. Marcel heeft het mezelf verteld.
Uh-huh.
En Mr. Lee die zei, die maakte echt duidelijk dat de Ritz te koop was. Dat het wel voor sale was. Uh-huh. Dus meen voor toen 350 miljoen pond of zo. Uh-huh. Dus Marcel zei, ik zet even mijn biertje neer. We gaan wel even kijken. Dus ze ging door het pand, door het dakrand, kijken hoe het erbij lag.
Gootjes, oké. Okay.
Nou ja, hij zei het is goed. En toen zei dus hij vond het wel interessant om het Ritz Hotel te kopen. Het is natuurlijk toch iets, een trofee die je graag wil hebben. En toen
zei hij, een tikje impulsief.
Ja, Mr. Lee vroeg wel even een kleine aanbetaling. Gewoon even een deposit. Dus toen moest er even met de bank in Amsterdam gebeld worden. Werd er 1,5 miljoen overgemaakt.
Mm-hmm.
Die avond. Toen is hij gewoon weer verder gaan zuipen. En de volgende ochtend belde zijn advocaat. Zegt, wat, heb je nou dat hotel gekocht? Hoe gaat het nu? Nou, maar Mr. Lee was onvindbaar. Was nog een tussenpersoon. Dus hij zou van de Twins zou hij dat hotel kopen. Maar er zaten allemaal tussenpersonen tussen die eigenlijk met geld er vandoor gingen. En nu toevallig, net is die tussenpersoon veroordeeld. Die hebben ze wel. Hij heeft natuurlijk overal beslag laten leggen. En toen zei ik, toen vroeg ik aan Boekhoorn, heb je nou iets geleerd van deze actie?
Ja, ja.
Hij zei, joh, het is heel simpel. Als je dronken bent, moet je gewoon geen hotels kopen. Belangrijke levensles voor alle snobs.
Die is wel erg leuk, ja.
Ja. Oké, okay, dat was de Ritz. Dat waren de Barclay Brothers.
Ja.
Dus niet helemaal 100%. Ze zijn excentriek. Ja. Ze zijn een beetje naar. Ze zijn absolute social climbers. Ze hebben grote schulden. Ruzie in de familie. Ja. Ze kwalificeren wel, maar ik weet niet of ze echt leuk waren. Of je met ze kon lachen. Ik zal nog één ding zeggen, want het is wel leuk. Want dat Sark is zo snobwaardig. Wat interessant is, toen zij op dat eiland kwamen wonen, Sark, met dat rattenseur, met dat recht van dat middeleeuwse recht. Dan, als je daar een huis koopt, moest je geloof ik 15% belasting betalen aan de dorpsoudsten. Dat werd natuurlijk wel pittig. Als je een huis van 60 miljoen neergooit en nog een hele eiland erbij. Nou, ze zijn geprocedeerd, eindeloos geprocedeerd. Zij zijn als tweeling in staat geweest om het Rat de Seigneur van tafel te krijgen en van Sark notabene een democratie te maken.
Okay.
Ze hebben toen wel al hun stroommannen meteen op de lijst gezet voor de verkiezingen. Niet gewonnen. Toen ze de verkiezingen verloren, hebben ze meteen alle winkels dichtgegooid waar ze belang in hadden om iedereen te sarren. Maar ik vind het jammer. Ze hebben dus ook gewoon het laatste stukje dictatuur in Europa, althans binnen de westelijke Europa kapot gemaakt. Heel erg zonde.
Ja, dat is treurig.
Nee, we rukken ze van de wand. Ze komen niet op de wand. Kansloos.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
We gaan door. Ivo, tot zover de snaps. Althans, de top of de snaps. Wat heb je voor moois meegenomen?
Nou, ik heb een klein cadeautje voor je. Van John Kooijman, die ken je niet. Maar die runt een... Ik zit deels in de cosmetica branche, zoals je weet. En ik heb een deep throat op gebied van geuren en van crèmes. En ik weet dat jij als snop je neus ophaalt voor al die bizar dure crèmes. Van caviar, cream en la mer.
Ja. Ik hou van oplichterij, maar...
Ja. Ja. En dit, hij bezweert mij dat deze crème... Ik zei dat jij wel eens een beetje getergd door het leven gaat. Dat als jij je scheert er soms bij loopt alsof je in een brandnetelveld bent
gevallen.
Ja, de
meisjes van de visagie zeggen altijd, wat is er met je huid aan de hand? Ik zeg, schat, het is de alcohol.
Nou ja, dit is een dermatoloog die een zoon had met dergelijke problemen zoals jij. En die heeft dus een redelijk betaalbare crème ontwikkeld.
Atopic Derma
Nourishing. Het zal jou wel aanspreken. Het is biologisch, plantaardig. Weinig geïnvesteerd in de doos en in de pot, maar puur in het crèmetje. Dus
heb je belang in deze firma?
Ik vond het een charmant verhaal. Het gaat om het marula-plantje.
En er staat een mammoet staat erop.
Een olifantje is dat.
Is een olifant?
Ja.
Oh, is toch een olifant? Dat mammoet was.
Nou, uiteindelijk verkrijg je een olifantenhuid ervan.
Voor dry and very dry skin.
Ja, nou ja, goed. Dus ik...
wat een belangrijke aanwinst.
Nou, het is mooi.
Even kijken of het mooi potje is, want anders gooi ik het meteen weg.
Ik ben nu ook dit aan het lezen. En dan zie je gewoon wat er in die wereld aan hoe noem je dat ook alweer? Humbug. Gewoon zoveel, hoe noem je dat, de onzin dingetjes.
Met een soort.
Maar we gaan nu een test met jou doen. Kijken of jij nou nu na een maand helemaal gelukkig bent. En dat je de wintersport St. Bart's.
Ja, er wordt hard gewerkt, dat hoor je al meteen.
Ja.
Ivo, ik heb hier te veel gepraat. Misschien is dat ook een heel goed moment om eens even... een minuutje stilte te betuigen. Ja. Heb je een kandidaat?
In het nieuws was die jongen van Friends, hè, die Matthew Perry, die heel stopwaardig is gesneuveld in zijn jacuzzi.
Ja.
Maar dat is misschien toch een beetje macaber om daar al te lang bij stil te staan. Maar
de mensen heel boos misschien, hè?
We hebben natuurlijk toch nog in onze aderen dat boekje van ons stromen, Man en Pak. En daar hebben we toen een paar mensen flinke van langs gegeven. Maar dat gloeit nu langzaam weer bij mij op. Dat, als ik kijk nu naar
werk aan de winkel, hoor.
Hoe onze aanstormende premier eruit ziet, dan denk ik, jeetje mina.
Ja, dan hebben we er zo Frans Timmermans.
Ja.
Je moet maar eens even kijken als hij in debat is. En dan moet je. Kijk, mannen met pakken, de bovenkant valt meestal nog wel mee. De proof of the pudding zit altijd in het kruis. Want dan zie je zo'n kreukelzone van dat goedkope pak. De pijpen, hoe wijd dat valt. Nee, goed, daar komt het eigenlijk op aan. En de schouder, ja, dat snappen ze niet. Maar als je een matig pak, zo'n vierkant pak met van die kartonnen schouders, dan ziet het er op de foto op het afstandje nog wel redelijk uit.
Ja.
Het leeft niet. Maar kijk, hij heeft natuurlijk zijn figuur niet mee.
Mm-hmm.
Alleen hij maakt natuurlijk één grote fout. Ze willen heel graag dat hij, premiersmateriaal is. Dus dat mensen denken, hij wordt onze nieuwe seniorenman uit Brussel ingevlogen. Nou, het feit dat hij er als kapitein Iglo uitziet en een enorme pens heeft, dat helpt natuurlijk niet. Maar hij maakt weer die typische fout. Heel goedkoop pak.
En ook die mouwen die weer tot de vingerkootjes reiken. Dat je denkt, van wie is er nou niet één iemand in die contraille die hem daarop wijst? Dat hij
kun je met zijn postuur, laten we zeggen 110 kilo, rond. Kun je daar met een goede kleermaker iets van maken? Want je ziet ook bij hem... het is een soort opgedroogde aardappelzak.
Ja, nou ja, dat gaat natuurlijk. Dat is het punt dat juist zo iemand als hij heeft een kleermaker nodig. Ja. En ik geloof nou niet dat hoog genoteerd staat in zijn.
Voor die 3 ton die hij als wachtgeld pakt, zouden we een kleermakertje af moeten kunnen, toch? En hij maakt de andere fout. Hij denkt, dat valt natuurlijk niet goed bij mijn achterban als ik een das omdoe. Dat is een groot misverstand. Hoe armer de mensen, hoe meer afstand ze hopen van de macht. Een rechter heeft niet voor niks een toga. Ze vinden het mooi als een koning een hermelijnen mantel aan heeft en een premier gewoon op bepaalde momenten, hoeft niet als hij thuis is, maar een dasje. Ivo, we zijn erdoor.
Wat hadden we? Nog een slotcitaat, hè?
Natuurlijk.
Of niet? Ja.
Laat het monumentaal zijn.
Ja. Dan monumentaal neem ik nog een slokje. Een
slokcitaatje.
Maar een van de zoals ik al eerder vertelde. Je hebt
een lekker rondzakje, jeetje.
Ja, maar dat mag ook wel voor die prijs.
Ik heb niet naar het geld gevraagd.
Heel goed om niet aan te vragen. Maar dit is het prijsniveau van een Château d'Yquem.
Joh.
€265.
Ja. Gaan we toch naartoe?
Ja.
Met rijst weg.
De Ritz heeft natuurlijk een hele beroemde
klanten. Begin je weer over van. Die Ritz?
Ja, want het slotcitaat heeft daarmee te maken.
We moeten eigenlijk eens een keer een hotelrubriek beginnen. Over.
Laten we dat doen.
Over lekkere bedjes.
Over de allerslechtste bedden ter wereld die we hebben meegemaakt. En de allerbeste bedden. Ja. Dat is er misschien.
En met wie en zo. Maar goed, ga door. Wat was je citaat?
Proust heeft daar minder lang gewoond dan Coco Chanel. Chanel had haar eigen appartement in de Rue Cambon en stak over naar haar appartement voor 34 jaar lang in de Ritz gewoond. Dat is toch wel bijzonder. Ja, ja. Maar Proust was vast stamgast, was ook bij de opening. En op de dag dat hij stierf, heeft hij zijn chauffeur Odilon naar het hotel gestuurd om zijn favoriete bier te halen.
Bier?
Zijn favoriete. Proust dronk veel bier tijdens het schrijven. En dat werd altijd speciaal voor Proust op ijs bewaard. Iets kouder dan te doen gebruikelijk. En de chauffeur slaagde erin om dat bier te halen. En letterlijk, Google het maar na. En ik weet het ook omdat mijn tweede moeder Proust vertaald heeft. En daarom wist ik ervan. Maar letterlijk de laatste woorden van de grote schrijver Marcel Proust waren: bedankt mijn beste Odilon dat je mij het ritsbier hebt gegeven.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ruben, Tijl.
Wacht even, zijn er nou twee Tijls of twee Rubens?
Twee Rubens, één Tijl.
Drie mannen.
Eén midlife crisis.
De meeste mannen dragen dan niks meer bij in de maatschappij. En die gaan motorrijden.
Ja, maar wij nemen een podcast op.
Dus luister.
Om de vrijdag naar Ruben, Tijl, Ruben.
De podcast.